En vanmorgen moeten wij ons bezighouden met enkele loose ends, losse eindjes. Restjes, dingen die nog even gezegd moeten worden voor wij verder gaan. Dus om te beginnen ga ik eerst nog even terug naar 2 Petrus hoofdstuk 3. Waar wij gisteren waren in verband met de restitutieleer, om zo te zeggen, want zo wordt het officieel genoemd. Waar ik nog op een paar punten wijs in dit hoofdstuk. Want ja, traditioneel wordt zo'n schriftgedeelte natuurlijk terugverklaard of wegverklaard naar de geschiedenis van de vloed van Noach. Die trouwens in het voorgaande hoofdstuk ook besproken wordt, in 2 Petrus 2 vers 5 namelijk. En dat is wel aardig natuurlijk, omdat er staat in 2 Petrus 2, of in 2 Petrus 3 vers 5, want willens is dit hun onbekend dat. En ik wijs er maar op dat de vloed in de dagen van Noach niet onbekend was. Bovendien zonder problemen wordt aangehaald in 2 Petrus 2. Bovendien moet ik u zeggen dat deze brief toch werkelijk gaat over en geschreven is tot gelovigen. En de spotters die hier genoemd worden in 2 Petrus 3 worden geacht wel degelijk gelovigen te zijn. Ze geloven alleen niet in die toekomst, die wederkomst en dat oordeel dat de Heer over de hele levende mensheid zou brengen in zijn wederkomst. Dat is niet moeilijk te begrijpen, want in onze dagen, het gros van het christendom gelooft daar ook niet in. Gelooft alleen in de jongste dag waarop hemel en aarde zullen vergaan, en dat is het dan. Nou goed, maar gelovigen, en maar onder gelovigen, was zeker niet onbekend die geschiedenis van Noach. En die worden dus ook zonder mankeren aangehaald in 2 Petrus 2 en nog wat andere schriftplaatsen. Hebreeën 11 ook onder andere. En in 1 Petrus trouwens ook al, dacht ik. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar dat was bekend, maar het gaat hier over een vloed die niet bekend was en waarvan men niet wilde weten. En ik weet het, eigenlijk mag ik het misschien niet doen, maar buiten de Bijbel is dat zondvloedverhaal algemeen over heel de wereld bekend. Zo bekend dat de officiële, moderne, de tegenwoordige theologie, al jaren trouwens, beweert dat het zondvloedverhaal uit Genesis over Noach ontleend is aan het Babylonische zondvloedverhaal. Want dat is algemeen bekend. Het IJslandse trouwens ook. En dat van de Inca's trouwens ook. Ik geloof alleen dat de Drenten zelf geen zondvloedverhaal hebben. Maar ja, die hebben die kanalen ook allemaal, die wijken ook allemaal en die monden allemaal zelf moeten graven. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar ik bedoel maar, dat is zo'n wijdverbreid verhaal. En voor sommigen onder u, van de Jehovah's getuigen, weet ik niet of ze, die geschiedenis van de restitutieleer ook kennen. Maar die is ook bekend over de hele wereld. Nee, broeder, ik bedoel, dit Jehovah's getuige is historisch gezien een afsplitsing van de zevendaagse Adventisten oorspronkelijk. En de zevendaagse Adventisten geloven inderdaad de restitutieleer. Geloven trouwens ook dat alle Kelten en Anglo-Saxen afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Niet dat dat een argument is, maar het gaat er maar om dat het helemaal niet zo'n smal idee is dat uitgevonden is door Abklein Haneveld. Maar het is over de hele wereld bekend en geloofd en gepredikt en als vanzelfsprekend aangenomen. Zo is het ook. Helemaal geen probleem. En de zondvloedgeschiedenis van Noach is een geschiedenis in deze mensheid. En wordt dus in de herinnering, om zo te zeggen, in de geschiedschrijving dus. Maar ik bedoel, in de herinnering van de volkeren meegenomen. En inderdaad, onder alle volkeren. De man heet echter niet in alle volken Noach. Maar dat is dan ook het enige. Er wordt met een of andere naam aangeduid. Het is ook niet altijd hetzelfde. In de ene verhaal heeft hij een venster boven in de boot. En in het andere heeft hij een edelsteen die licht geeft in de boot. En bij nader inzien denk ik, nou, dat verschil is niet zo groot. Hè? En anders leggen we dat nog wel een keer uit. Maar goed, dit komt van buiten de Bijbel. En anders zegt, ja, maar deze theorie, zogenaamd ontleend aan de Bijbel, is gewoon heidense legende, mythologie enzovoorts. Ja, 2 × 2 = 4 is ook een heidense overlevering die wij christenen ook hebben geaccepteerd. Waar hebben we het over? Wij zoeken toch niet iets specifiek christelijks en wij verwerpen toch niet iets specifieks heidens. Wij zoeken gewoon de waarheid. En dat de duivel zich meester maakt van de waarheid, dat is ook zo, ja. Nou ja, en zo verder. Maar willens is dit hun onbekend, kan niet slaan op de zondvloedgeschiedenis van Noach, want die is niet onbekend, absoluut niet. En zeker in die dagen, de dagen van Petrus, was hij zeker ook niet willens onbekend. Integendeel. En die zogenaamde zondvloedgeologen, waar die zich mee bezighouden, is het intrappen van een open deur. Je hoeft in een beetje natuur, dat hebben wij in Nederland niet meer. U weet, Nederland is gewoon het rioolputje van Europa. Alles wat in het water terechtkomt, wordt met het water meegenomen. En komt hier in Nederland terecht, zoals Nederland ontstaan. Het bezinksel van alle vuil uit heel Europa. Ik bedoel, dat is jong. Hè? Dat is niet de oude wereld. En of dat natuurlijk is, dat bezinksel. Ja, het is natuurlijk. Je kan er niks meer in aflezen eigenlijk. Hè? Dat stelt niet zoveel voor. Maar als je in wat ouder gebied komt, om zo te zeggen, dan kun je vaak zo in één, dan moet je wel dom zijn om het niet te zien, denk ik wel eens, dan kun je in één oogopslag zien dat het hele landschap ontstaan is door een enorme hoeveelheid water die er overheen gegaan is. Met kracht, met geweld, die veel van het land en van de grond heeft meegesleept en de hardere delen zijn blijven staan, enzovoorts. Zo van die bergen overheen, van die kopjes noemden ze dat in Zuid-Afrika, kopjes. En dan zie je zo'n aardlaag, het ligt allemaal scheef ook, hè? Zie je zo'n aardlaag in zo'n kopje. En dan kijk je een kilometer die kant op, er staat ook zo'n kop met een iets andere vorm. En dan zie je precies diezelfde lagen zie je erin doorlopen. En je kunt toch zien dat daar het water tussendoor gegaan is en de losse grond heeft weggespoeld. Of heb je nooit aan het strand gespeeld, kasteeltjes gemaakt en toen kwam de vloed er overheen en heb je ernaar gekeken hoe het werk weer naar de Filistijnen ging. Enzovoort. Hoe dat werkt en hoe het er dan uitziet. Nou ja, zo zijn er zoveel van. Ik wil er liever niet op ingaan, want het is mijn onderwerp niet wezenlijk van de week. Maar je kunt dat vaak zo zien. Bovendien leerden wij op school dat soms in gebergten op 2-3 kilometer hoogte, dat blijkbaar vroeger de zeebodem geweest is. Want je vindt al lagen van schelpen en van die, hoe heet het ook alweer, die dingen van die beesten in steen ingebed, hoe heet het ook. Hè? Fossielen, dank u. Ik kan die woorden niet onthouden. En het is nog zo vroeg. Nou goed, fossielen enzovoorts. Hoe denkt u dat het komt? Omdat die grond, het land, of hoe het maar heet, maar die aarde uit de zee is opgerezen. Enerzijds en anderzijds de wateren zich hebben teruggetrokken. Dat is niks bijzonder. Wij weten het allemaal. Ik zal het u nog sterker vertellen. Laatst moesten we geloven dat er water was geweest op Mars. Dit wisten wij al lang. Ja. Hè? Niet? Natuurlijk, de hemelen, aarde en hemelen stonden onder water. Vol met water, om zo te zeggen. Dus het is allemaal flink nat geweest. Wij zitten daar niet mee. Of de conclusies uit de verschijnselen die men heeft waargenomen correct zijn, weet ik ook niet. Dat heb ik hiermee ook niet gezegd. Maar als men met stellige overtuiging zegt, er is water geweest op Mars, zeg ik, ja, dat had ik met diezelfde stellige overtuiging ook wel kunnen zeggen. En heel wat goedkoper. Laten we zeggen, wij besparen de samenleving kapitalen. He? Maar goed. Dat ook maar weer. Willens is dit hun onbekend. Kan niet slaan op de vloed van Noach. Een volgend punt is dat wij lezen over de wereld die toen was in vers 6. En u weet hoe dat zit met Bijbelse woorden en zeker met het woord wereld. Als het niet beperkt wordt, is het hemel en aarde. Als het beperkt wordt, kan het van alles zijn. Kan het ook een beperkte club zijn, een beperkte samenleving. Het zou zelfs de verzamelde inwoners van een dorp ook nog kunnen zijn. Maar het moet uit het verband blijken. Dat is in het Nederlands ook zo. En in het Hebreeuws was het ook zo. En in het Grieks ook. Het staat gewoon in je woordenboek als je erin hebt. Maar meestal hebben we het niet nodig, hè? Toch? De wereld van zus en zo, dat is maar vaak maar een hele kleine wereld. Maar zodra je naast het woord wereld weer zet hemel en aarde, is wereld niet ineens meer de wereld van Rembrandt of de wereld van Ot en Sien of wat het ook maar weer was. Laat staan de uwe. Heb je dat? Dan is wereld gewoon wat het van oorsprong in de grote ruime betekenis is. Hemel en aarde. En het staat er hier gewoon bij. Dat de hemelen en de aarde van overlang geweest zijn. En de, wat betreft de aarde uit het water en in het water staande. Door welke de wereld die toen was, dat is dus hemel en aarde, want daar gaat het over. Hemel en aarde, door welke de wereld die toen was met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is. Hemel en aarde zijn vergaan door water. Dat men zich dat niet kan voorstellen, komt eigenlijk in de eerste plaats omdat men er ook een omgekeerd wereldbeeld op nahoudt. Maar ja, dat is weer een ander onderwerp, dus wacht niet van mij dat ik er op inga. Ik heb niet de minste problemen om me voor te stellen hoe hemel en aarde vergaan door water. We zijn waarachtig niet makkelijk zat en er is niet een oneindige hoeveelheid water voor nodig of iets dergelijks. Zeven is niet. Maar goed. De wereld die toen was met het water van de zonvloed bedekt zijn de vergaan is. En let op hoe het verder gaat. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde, dat wil dus zeggen dat die wereld in het voorgaande vers wel degelijk is hemel en aarde. De wereld die toen was is vergaan, maar de hemelen die nu zijn en de aarde. Ik bedoel, je kunt met kunst en vliegwerk een woord nemen en in bijbelteksten of in woordenboeken zoeken naar een betekenis die je beter uitkomt en die dan introduceren in zo'n vers. Dat is wat ultradispensationalisten doen en wat alverzoeners doen. Die willen niet horen van eeuwige verdoemenis en zoeken dus een schriftplaats waaruit men kan concluderen dat het woord eeuwig daar niet betekent altijd durend. Wat het dan wel betekent, verzuimen zij erbij te vertellen. Maar ze concluderen betekent hier niet altijd durend. En daarna projecteren ze die betekenis die ze in het ene vers vinden in alle versen waar het woord voorkomt. En zijn dus ook voorstanders van een dergelijk soort bijbelvertaling. Een concordante bijbelvertaling. Enzovoorts. Iets dat alleen uitgevonden kan worden door mensen die totaal geen idee hebben van hoe talen in elkaar steken. Sorry, ik weet dat het arrogant klinkt, maar toen mijn juffrouw zei dat 2 × 2 = 4 was, vond ik haar ook verbazend arrogant. Later kun je maar beter luisteren, toch? Nou goed, dat ook maar weer terzijde. De hemelen die nu zijn en de aarde, dat is dus die wereld uit vers 6 en dat is hemel en aarde uit vers 5. Logischerwijze. Zie. En verder zeg ik weer, als je onder een tekst uit wilt, geen probleem. Geen probleem. Als het u niet lukt, is altijd wel iemand die je erbij helpen wil. Er zijn mensen die er ook voor gestudeerd hebben, niet in ons midden hoop ik, maar... Maar goed, dat kan ook. Hè? Geen probleem. Het wordt alleen een beetje vervelend als je 100 teksten moet wegredeneren. En sommigen zien er niet tegenop. En doen dat. Nou, enzovoorts. Maar daar beginnen wij niet aan. Je moet eerlijk blijven. Lezen wat er staat, herlezen wat er staat, terugkoppelen, enzovoorts. De hemelen die nu zijn en de aarde zijn door datzelfde woord als uit vers 5... waarmee je wel weer ziet dat er geen verandering van onderwerp is of zo. Het gaat nog steeds over precies hetzelfde. De hemelen die nu zijn en de aarde zijn door datzelfde woord waardoor ze geschapen zijn en waardoor ze door water geoordeeld zijn al een keer. Ze zijn door datzelfde woord als een schat weggelegd. Dat wil zeggen, ze worden veilig bewaard in een safe. Ze worden namelijk ten vuren bewaard, voor het vuur bewaard, tegen de dag des oordeels. Waarbij dag en oordeel eigenlijk twee keer hetzelfde is. Dat wil zeggen het definitieve oordeel. Gepaardgaande met de verderving der goddeloze mensen. Want de dag des oordeels, de echte dag, de definitieve dag des oordeels, is er een van vuur en niet van water. Vandaar dat we ook in meerdere schriftplaatsen, met name trouwens ook 2 Petrus trouwens, 2 Petrus 2 en nog zo wat schriftplaatsen, lezen over diegenen die geleefd hebben voor de vloed van Noach. Maar ook over degenen die geleefd hebben voor die vloed van, laten we maar zeggen, Genesis 1 vers 2. Dat die bewaard worden voor de dag des oordeels, want die moet nog komen. En het oordeel ten jongsten dagen, of hoe het maar heten mag, is niet alleen een oordeel over de mensheid of wereld sinds Adam, maar ook over de wereld daarvoor. Want dat water was een tijdelijke aangelegenheid. Het laatste oordeel is definitief door vuur. Het vervolg hierop lezen wij dan in vers 12 en 13 van ditzelfde hoofdstuk. Na enige toelichting, namelijk dat het wel een poosje duurt even voordat die toekomst des Heren plaatsvindt, namelijk 2000 jaar, dat is vers 8, zoiets. En de Heer is langmoedig over ons, hij heeft alle tijd. En je moet het niet zien als laksheid van God, maar integendeel, God is langmoedig over ons en acht de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. Want de apostel komt er in vers 15 op terug. En daarna zet hij die lijn weer voort en zegt, vers 10 dan maar. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn. Leuk, hè? Ja, het had moeten zijn daarop. Als de aarde plat is, tenminste. En als je een bol is, dan kan dat ook nog net. Daarop, maar het staat daarin en niet alleen hier, het staat altijd zo, dat is het vermakelijke. De hemel en de aarde en alles wat daarin is. Let er maar eens op. Het is niet daar buiten, het is daarin. Dat is dat omgekeerde wereldbeeld. Maar goed, we zouden het er niet over hebben, dus ik ga snel verder. De aarde, de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, want wij vergaan niet. We hebben eeuwig leven ontvangen. Wij horen niet bij die wereld die ten vuren bewaard wordt. Wij verwachten en haasten tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde, de hemelen door vuur ontstoken zijnde. Er zijn maar twee mogelijkheden, lijkt mij. De ene is, het is onmogelijk om de hemel in brand te steken. De hemel is trouwens hoofdzakelijk leeg, hebben ze mij verteld. Daar hebben wij geen notie van hoe leeg, volgens de astronomie. Hè? Daar kun je natuurlijk niet filmen, iets wat er niet is, leegte. Dus in Star Trek en zo hebben ze allemaal mooie puntjes waar je doorheen vliegt met de Enterprise. Dus schieten de sterren aan alle kanten voorbij. Nou, volgens mijn astronomieboeken is het leeg, leeg en nog eens leeg. En hoe verder je wegkomt, hoe minder sterren er zijn. Ook al zoiets vreemds. Maar goed, hè. Dichtbij zijn de ster, die staat, de bal van de zon staat op, hoe was het ook alweer, 2, zoveel... 2,4 lichtjaren was 4,2. 2 keer zover als de dag dus. Maakt weinig uit. Het is gewoon niet te halen. Het licht doet er 4 jaar over om er te komen. Het dichtstbij zijn de sterren, dames en heren. Planeten staan iets dichterbij, maar daar wil je niet wezen. Want als je de astronomie moet geloven, is het zo dat als je daarop landt, dan word je meteen platgedrukt door de zwaartekracht daar. Zijn je beentjes te licht om je overeind te kunnen houden. Daar weeg je meteen misschien wel duizenden kilo's, terwijl je helemaal geen overgewicht had, enzovoorts. Hè? Alleen op de maan ben je wat lichter, dus dan kun je forse sprongen maken naar het schijnt. Dat moeten we trouwens ook maar geloven, want die filmpjes, dit weet u waar die gemaakt zijn, hè? In Hollywood. Nee, maar... Ik vind het allemaal een beetje triest, maar toch wel vermakelijk, eigenlijk. Nou goed, en de andere optie is natuurlijk de hemelen in brand steken. De hemelen bestaan uit al die sterren, die staan toch in brand? Dus of het kan niet, of het is al gebeurd, een van de twee. Met andere woorden, heel die astronomie deugt ook voor geen meter, voor geen lichtjaar, bedoel ik. Nou goed. Maar het gaat over hemel en aarde die we gaan. En we vinden het onbegrijpelijk dat het zaadje door vuur zou vergaan. Maar we vinden het net zo onbegrijpelijk dat het onder water gestaan heeft. En als laatste kan, waarom zou het eerste niet kunnen? Ik bedoel, ik heb daar niet de minste problemen mee hoor. Echt niet. Maar in ieder geval, wij verwachten tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen, dat is hemel, aarde, wat waren de elementen ook weer? De hemel, aarde, water en vuur. De elementen, brand, niet de elementen van de scheikundigen, maar van de klassieken. Hè? De elementen, die vier elementen waaruit de wereld is samengesteld, volgens de klassieken. Hemel, aarde, water en vuur. Nou goed. Waardoor de elementen brandende zullen versmelten, maar wij verwachten naar zijn belofte, dat wil zeggen, hij heeft het beloofd, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen, want het waren er twee, die van de vogels en die van de sterren. De beide hemelen heet het in het Hebreeuws gewoonlijk, meestal maar vertaald met hemel, maar soms ook iets correcter met hemelen. Wij verwachten nieuwe hemelen, twee nieuwe hemelen. En één nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Kortom, je kunt hoger laag springen, maar volgens dit hoofdstuk gaat het over hemel en aarde die vergaan zullen en die in het verleden al een keer vergaan zijn. Niet in de dagen van Noach, maar in de dagen voor Adam. En daarna noem ik nog wat, maar ik ga het niet opzoeken, want ik moet er zo snel mogelijk doorheen. Ook het Nieuwe Testament, niet Genesis 1 vers 2, het Nieuwe Testament deze keer, spreekt over de grondlegging der wereld. Over dingen van voor de grondlegging der wereld. Over het Lam Gods dat voorgekend is van voor de grondlegging der wereld. Die zelfs gekruist is van voor de grondlegging der wereld. Een plan der eeuwen van voor de grondlegging der wereld. En als het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus in het verleden niet voldoende geweest is en voor elke zonde herhaald moet worden, had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld aan. Citeer ik zomaar even aan mijn hoofd, hè? De hele clue is dat als dat woord grondlegging correct is, dan betekent het dat er een plan Gods is van voor de schepping, want zo wordt het dan geïnterpreteerd. Dat de Heer eventueel had moeten lijden voor er maar een schepping was. Was het dan ook al zonde voor de schepping? Het Lam Gods dat voor gekend is, dat wil zeggen in het plan Gods kwam hij voor. De kruisdood van de Heer Jezus kwam voor in het plan Gods. Voor de grondlegging der wereld. Niet voor de zondeval van Adam zelfs maar. Maar voor de grondlegging der wereld. Laat staan van na de zondeval van Adam. En als de zonde in de wereld geïntroduceerd werd via Adam en daardoor ineens de mens sterfelijk werd en de aarde ineens bramen voorbracht met de stekels eraan, omdat de stekels zich niet meer ontwikkelden tot takjes, heb ik van een bioloog... Nee, we hebben biologie les gehad op de lagere school, hoor. Maar goed, hè. En voordat de doornen aan de rozen zaten en zo, toen was alles nog pijs en vree. En toen werd Adam een zondaar en toen ging het allemaal mis. Sinds wanneer had de Heer dus moeten lijden vanaf de zondeval van Adam? Ja, En op dit moment viel de stroom uit. En daarna waren er problemen met de opnameapparatuur. En het resultaat is nihil. Dat wil zeggen, de rest van de samenkomst konden wij helaas niet voor u vastleggen. Daarvoor vragen wij u excuses.